Goedemiddag allemaal. Goed om hier te zijn. 31 augustus, laatste zondag van deze maand natuurlijk. Op de drempel. Op de drempel van een nieuw schooljaar misschien wel. Ik sprak voor de eerste dienst een paar kinderen die op een school zaten die in de regio Noordview. Dus die waren al even aan de gang. Maar misschien begin je morgen wel weer aan je school, je studie. Misschien heb je tot met deze week nog wel vakantie gehad van je werk. En is het morgen toch echt weer aan de slag gaan. Ik ben benieuwd hoe je ernaar kijkt. Heb je zin erin om iedereen weer te zien? Om weer van start te gaan? Ben je benieuwd naar wat je allemaal tegemoet mag zien in het komende jaar op school, studie, opleiding, werk? Denk je nou, is het nu alweer zover? Het had nog wel ietsje langer mogen duren. Misschien stap je het wel in met onzekerheid. En zie je op tegen de aankomende paar weken. Misschien vind je het wel heel spannend om aan de slag te gaan op een nieuwe school, nieuwe opleiding. Een hele nieuwe stap, nieuw terrein, nieuwe mensen. Misschien weet je wel precies waar je instapt en is juist dat de reden waarom je er een beetje gemengde gevoelens over hebt. Kan zowel op school zijn of met je werk. Ik heb een hele tijd geleden een meme gelezen van Kermit de Kikker. Ken je die memes nog met Kermit de Kikker en een kop ijsthee of een kop thee bij zich? De ik bemoei niet kikker. Die ging een beetje daarover. Was rond de jaarwisseling of zo, ook vlak voordat alles weer van start zou gaan. Er stond bij, zo, het gaat bijna weer beginnen. Weer een jaar lang geduld hebben met collega's die nog over draadloos internet zouden struikelen. Maar ik bemoei niet. Misschien kijk je wel zo naar je werk en denk je, nou, dat wordt weer veel van de vruchten van de Heilige Geest laten zien in het komende jaar. Misschien zijn er wel collega's waarvan je weet dat ze ook van jou niet zo'n hoge dunk hebben. Hoe je verhaal ook is, wat je ook tegemoet gaat zien de komende tijd, we staan op de drempel. En we willen samen vandaag kijken naar een verhaal uit het Oude Testament over iemand die op de drempel stond. Het verhaal van Rut. Je kent het misschien wel. Het is een klein boek, 4 hoofdstukken. Een beetje ingeklemd tussen andere hoofdstukken in. We zullen stilstaan bij een paar belangrijke momenten uit haar leven. Zegenbeden ook. En we zullen zien wat Rut ons leert over wat je kan doen wanneer je op de drempel staat. En wanneer de toekomst onzeker is. Het boek Rut, again, misschien ken je het verhaal wel, begint met een gezin van 4. Naomi, een Israëlitische vrouw, haar man Elimelech en haar 2 zonen. Er is hongersnood en daarom gaan ze het land uit en gaan ze naar Moab om daar een veilig heenkomen te zoeken. Daar trouwen de 2 zonen van Naomi met 2 Moabitische vrouwen, Rut en Orpa. Maar de dood achtervolgt het gezin. En kort na elkaar sterven achtereenvolgens alle 3 de mannen. De man van Naomi, Elimelech, komt om. En ook haar 2 zonen, de echtgenoten van Rut en Orpa. Zo blijft Naomi achter, zonder echtgenoot, zonder zonen, met 2 schoondochters die nu ook weduwe zijn geworden. Er is, zo lijkt het in ieder geval in Moab, geen toekomst meer voor Naomi. En daarom besluit ze om terug te gaan. De hongersnood is voorbij. Terug te gaan naar haar thuisland. Rut en Orpa lopen met haar mee. En daar pakken wij het verhaal op. Want ergens halverwege draait Naomi zich om naar haar schoondochters. En zegt tegen hen, misschien kunnen jullie maar beter teruggaan. We lezen het in Rut 1. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie nog met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Zo spoort Naomi haar schoondochters aan om terug te gaan naar Moab. Tot 2 keer toe doet ze dat. En Orpa stemt in. Ze kust Naomi vaarwel en gaat. Laten we overigens daarover Orpa niet meteen veroordelen. Het was immers op Naomi's aanraden dat ze het deed en op papier lag haar toekomst ook meer in Moab. Ze was nu weduwe. De kans voor haar om een man te vinden die haar in huis wilde nemen, iets wat je nodig had in die tijd om in je levensonderhoud te worden voorzien, die kans was groter in Moab. Dus dat Orpa gaat is best begrijpelijk te noemen. Maar Rut is onverzettelijk. Naomi spoort haar nog een derde keer aan. Je schoonzus gaat ook. Vertrek jij nu ook maar. Echt, het is goed. Het is begrijpelijk om dat te doen. Maar op die drempel kiest Rut voor iets anders. Dit is wat ze zegt. Rut antwoordde: vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven en daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden. En anders mag de Heer met mij doen wat hij wil. Rut maakt hier een onwaarschijnlijke, radicale keuze. Ze zweert trouw aan Naomi. Beste schoonmoeder, je kan zeggen wat je wilt. Ik ga niet weg. Ik ga met je mee. En ze spreekt uit dezelfde God te zullen dienen als Naomi. En daarmee kiest ze bepaald niet voor de zekerste optie. Zoals gezegd, ook voor Rut gold als Moabitische vrouw dat de kans voor haar op een beter leven meer lag in Moab misschien dan in het land waar ze nu naartoe ging. Een voor haar onbekend land, onbekend volk. Met een God die zij van oorsprong niet behoort te dienen. Het is haar God niet. De Moabieten hebben andere goden. Dus dat Rut daarvoor kiest is niet de zekerste optie op succes in het leven. Wat ze ook niet doet, is haar kansen spreiden. Ik aanbid wel een beetje de goden van Moab en ik neem de god van Naomi op. Die aanbid ik ook wel mee. Dat is iets wat we misschien wel doen in de 21ste eeuw ook in ons geloofsleven. Ik probeer een beetje van dit en ik probeer een beetje van dat. En ja, of dat nou allemaal zo zeker is, ik weet het niet. Maar hey, ik wil het allemaal best een kans geven. Wie weet wat het me wel brengt. Of niet brengt. En dan zoek ik wel weer iets anders. Baat het niet, dan schaadt het niet. Bestaat hij niet, dan schaadt het niet. Dat is een beetje de houding die mensen kunnen hebben. Maar Rut bepaalt niet. Rut zet alles in op één God. De God die ze kent van Naomi. En vergeet niet dat dat geen God is waar Naomi zo gloedvol over gesproken heeft. Net nog zei Naomi tegen Rut en Orpa: mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Bij aankomst straks in Bethlehem zal ze ook zeggen: noem mij niet meer Naomi de gelukkige, noem mij Mara de bittere. Want de ontzagwekkende heeft mij kwaad gedaan. Rut staat daarnaast. En dat is wat zij weet van de God die Naomi dient. Wat een reclame. Niet helemaal volgens de conventies van straatevangelisatie tegenwoordig, zou je zeggen. Om op die manier over God te praten. En toch kiest Rut wat ze kiest. Toch kiest Rut voor Naomi. Ze kiest er voor haar schoonmoeder door het leven getekend en verbitterd trouw te blijven. En ze zet alles in op de God die zij dient. Die God, jouw God Naomi, zal ook mijn God zijn. Zouden wij kiezen, durven kiezen zoals Rut hier doet? Ik weet niet of ik het zomaar aangedurfd zou hebben. Ga maar op die drempel staan en dan die keuze maken. Doe het maar eens. Maar dat is wat Rut doet. En waarmee ze ons aanmoedigt om hetzelfde te doen. Laten we samen kijken hoe die keuze verder uitpakt in haar leven. Hoe die trouw zich ontvouwt. En dat is een zaak van de lange adem. Want, zoals ik er net al een beetje zei, als weduwe in die tijd heb je het niet breed. Je bent veelal afhankelijk van een man om je van voedsel en een veilig huis te voorzien. Naomi is oud en zal niet hertrouwen. Rut komt uit Moab. Een heidens en van oudsher vijandig volk. En daar wonen ze nu, samen, in Bethlehem. Zij zal niet zomaar aan het werk kunnen komen. of aan voedsel. En dus doet Rut iets wat andere armen en nieuwkomers in die tijd wel meer doen. Ze gaat naar een akker toe. Op een akker lopen, achter de maaiers aan, korenaren oprapen, die zijn blijven liggen en zo aan een beetje voedsel komen. Het heeft zijn oorsprong in Deuteronomium. Het is een gebruik in Israël dat dat kan. En Rut doet het ook. En op die akker ontmoet ze Boas. Boas is de landheer, eigenaar van de akker. Ook een familielid van Elimelech, Ruts overleden schoonvader. Rut loopt daar en Boas ziet haar, merkt haar op, ziet misschien een nieuw gezicht. En hij is onder de indruk van haar. Omdat ze bijna zonder ophouden werkt. Ze loopt mee met de maaiers, ze pauzeert alleen wanneer zij pauzeren om zoveel mogelijk te verzamelen voor zichzelf en voor Naomi, voor wie ze de zorg draagt. Boas is onder de indruk, heeft respect voor haar. En daarom besluit hij om haar te helpen. Hij zegt tegen zijn maaiers om royaal aren te strooien. Laat maar net iets meer vallen dan strikt noodzakelijk is. Raap niet al te nauwkeurig op. Laat maar wat liggen, zodat er genoeg is voor deze vrouw en degene voor wie ze zorgt. En minstens zo belangrijk, Boas draagt zijn mannen op om Rut niet lastig te vallen. Als vrouw, ongetrouwd en in den vreemde, ben je kwetsbaar. In die tijd en helaas ook nog steeds vandaag de dag. Rut was bovendien deels afhankelijk van die maaiers. Dus ze hadden een soort machtspositie over haar. En daar kon misbruik van worden gemaakt. Maar Boas is duidelijk. Hij vertelt zijn mannen niet lastig vallen. Niet misbruik van proberen te maken. Je houdt het netjes. Je houdt afstand. Echte mannen zijn veilig. Rut heeft wel door dat Boas haar goed behandelt. En ze vraagt hem waarom hij daarvoor kiest. En hier pakken wij hem weer even op, duiken we weer even de tekst in. Luister naar wat Boas dan zegt. Een eerste teken van wat Ruts keuze toen nu teweeg brengt. Boas antwoordde: meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. Dat je je vader en je moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Moge de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je bent komen schuilen. Hier zie je een eerste teken, een eerste markeerpunt waar die keuze van toen op de drempel nu op uitdraait. Ruts dapperheid en trouw aan Naomi is bekend geworden. Het zong rond in Bethlehem. Dit is een vrouw die alles achterliet. Die een onwaarschijnlijke keuze maakte en die doorzette. En zoals Boas het zo mooi zegt: de Heer onder wiens vleugels je bent komen schuilen. Hij biedt haar toe dat God haar daarvoor rijkelijk zal belonen. Rut koos voor een God die ze misschien nog niet eens goed kende. Over wie ze niet alleen maar glanzende verhalen had gehoord. Maar ze zette alles erop in. En hier al wordt haar toegebeden in de naam van die God, dat ze gezegend zal worden. En dat gebeurt ook. Wat Boas niet weet, is dat hij zelf een rol zal spelen in de vervulling hiervan. Naomi wel. Naomi zit thuis, hoort daarvan en komt ineens weer in actie. Misschien zat ze een tijd lang overmand door verdriet thuis en moest Rut het dan ook zelf rooien. Maar nu heeft ze een plan. Deze man, deze Boas, is een goede man. En ze moedigt Rut aan om hem opnieuw op te zoeken. Hoe dat gaat, daar kun je over lezen in Rut 3. Daar hebben we nu de tijd niet voor. Het is een bijzondere manier van ontmoeten. Maar Boas is onder de indruk, opnieuw, van wie Rut is. Van haar dapperheid en haar moed. En dan besluit Boas: ja, ik wil dat dit goed komt. Hij wil met Rut trouwen en haar in huis nemen. Wat hij dan doet, hij gaat naar de stadspoort toe, waar de dorpsoudsten zitten, waar mensen met elkaar in gesprek gaan, afspraken maken. Er is het een en ander dat geregeld moet worden om te voorkomen dat een andere man aanspraak maakt op Rut. En dat Boas dat doet, zie dat niet zozeer als een afspraken maken, een deeltje sluiten met het leven van een vrouw op het spel. Nee, nee. Boas wil dat Rut zonder geroddel in de wijk volwaardig in overeenstemming met de Joodse gebruiken deel wordt van het volk. En dat krijgt hij voor elkaar. Hij zorgt ervoor dat hij met Rut kan trouwen. Met de dorpsoudsten erbij als getuigen. En als dat gebeurt, dan klinkt de volgende zegenbede. Een nieuwe blijk van Gods trouw, omdat Rut bij hem haar toevlucht zocht. Dit zijn de dorpsoudsten aan het woord. De Heer geven, zeggen ze, die mannen bij de poort, dat de vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in Efrata en uw naam in Bethlehem zal voortbestaan, Boas. Mogen uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda, en wel door de kinderen die de Heer u bij deze jonge vrouw zal geven, Rut. Ik weet dat het veel tekst is, maar kijk opnieuw en zie hoe bijzonder het is hoe Rut nu eer krijgt. Deze Moabitische vrouw, we worden in het boek meerdere keren aan haar afkomst herinnerd om te laten zien hoe bijzonder het is. Deze outsider, een vrouw die er alleen voor stond, terecht kwam in een onbekend land en de zorg had voor haar rouwende schoonmoeder Naomi. Zij die toen haar vertrouwen op God stelde, wordt nu door deze dorpsoudsten, mannen die goed thuis waren in de geschiedenis van het volk, op één lijn gesteld met Rachel en Lea. De aartsmoeders van het volk. Hoe bijzonder om nu al te zien dat het horen bij God niet een kwestie is van DNA. Niet een kwestie van waar je vandaan komt of hoe je bent opgegroeid. Misschien ben je helemaal niet opgegroeid met het idee van God. Het is geen kwestie van afkomst. Het gaat erom op wie je hoop hebt. Bij welke God, bij wie je je toevlucht zoekt. Rut koos voor God. En moet je kijken wat er met haar gebeurt. En dan ook de vergelijking met Tamar. Ook een vrouw in Genesis 38 is dat die alle omstandigheden trotseerde en een onwaarschijnlijke keuze maakte om te zorgen dat de familielijn van Juda doorging. De mensen bidden dat Ruts kinderen mogen worden als die van haar. En hier zie je hoe hoog Rut wordt aangeslagen voor de trouw waar ze al die tijd geleden op de drempel voor koos. Om trouw te blijven aan Naomi en trouw aan God. We zijn bijna bij het einde van het verhaal. Boas trouwt met Rut. God laat haar zwanger worden en ze zet een zoon op de wereld. En dan komt de laatste zegenbede, misschien wel de mooiste van allemaal. Daarnet hadden we Boas, een man alleen die een zegen uitsprak, toen de mannen bij de poort, maar nu zijn het de vrouwen van Bethlehem, die thuiskomen bij Naomi en een zegen over haar uitbidden. Moet je horen wat zij zeggen. De vrouwen van Bethlehem zeggen tegen Naomi: geprezen zij de Heer, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter, die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen, heeft hem gebaard. Zo wordt Rut genoemd. Schoondochter uit duizenden. Meer waard dan 7 zonen. En we kennen het getal 7 als het getal van de volheid. Dit is een extravagant grote zegenbede. Schoondochter uit duizenden. De zoon die zij op de wereld zet is niet alleen degene die vreugde teruggeeft aan Naomi, die weer Naomi wordt genoemd en niet langer Mara. Deze zoon, zijn naam zal blijven voortbestaan. Hij is Obed, vader van Isaï, vader van David. Rut zit in de directe lijn van de grootste koning die het volk Israël in het Oude Testament ooit gekend heeft. En niet te vergeten, in de lijn van de grootste koning ooit. Deze vrouw, van een plek waar niemand hoog van opgaf, die een moeilijk leven leefde, samen was met iemand die door het leven getekend was, die een vreemde was in een vreemd land, wordt opgenomen, opgetild en omarmd door de God bij wie ze haar toevlucht zoekt. En waar staan we nu? We zijn in vogelvlucht door het verhaal van Rut heen gegaan. Waar staan wij nu? Where does this leave us? Nou ja, dat is duidelijk. Wij staan ook op de drempel. We staan op de drempel van een nieuw seizoen als gemeente, een nieuw jaarthema vanaf volgende week. We staan op de drempel van een nieuw schooljaar, een nieuwe werkweek, dat allemaal. Op die drempel, wat je ook tegemoet hebt, of het nu het oude vertrouwde is of nieuw en volslagen onbekend. Wil je kijken naar het verhaal van Rut en door haar geïnspireerd en aangemoedigd worden voor de komende tijd? Wat je ook voor je hebt liggen. Welke keuzes je ook moet gaan maken of dat je gewoon kan doorgaan op de ingeslagen weg en het is goed. Mag ik je aanmoedigen om net als Rut te kiezen voor God. De enige, echte, ware God. Ook als je die God misschien niet goed kent. Mag Rut ons uitdagen om met dezelfde dapperheid en vastberadenheid als zij te kiezen voor een leven van trouw, ook als het moeilijk is. Te kiezen voor vertrouwen op God, ook als hij groot, onbekend, ver weg lijkt. Misschien wel ontzagwekkend, maar ook iemand die je kwaad heeft gedaan. Of dat zo voelt. Misschien is dat de vraag voor jou vandaag. Als je op de drempel staat en je bent onzeker over wat er gaat komen. Als je op de drempel staat en je gelooft en twijfelt of je verder naar binnen zal stappen. Mag ik je aanmoedigen? Doe als Rut. Neem die stap. Zet die stap verder. Ik moet denken aan het groeijaar dat ook in deze gemeente weer zal starten in oktober. Misschien kan dat je wel helpen om dat te doen. Als je op de drempel staat, misschien juist om naar buiten te gaan. Eruit te stappen, uit de kerk. Uit het huwelijk. Uit je leven. Mag ik je aanmoedigen, zonder er gemakkelijk over te willen doen. Kies voor God. Het zijn drie woorden, maar met enorme implicaties. Kies, zoals Rut dat deed. Zonder je kansen te spreiden. Zonder misschien uit te gaan van het meest waarschijnlijke of het meest zekere op papier. Kies voor God. Kies voor Hem, alleen voor Hem. Kies voor God. Die grote God. Over wie we gezongen hebben dat engelen en wezens om zijn troon zich neerwerpen en hem aanbidden. Hij is groter dan wij kunnen omschrijven of vatten in een woord, toch? Die ene God kwam voor jou, voor mij. Hij koos radicaal, zonder iets achter te houden, zonder iets voor zichzelf te houden, zonder dat het hem een pijnloos proces was. Nee, hij heeft alle pijn gedragen. Zo koos hij voor ons. Mag ik je aanmoedigen? Kies zo voor hem. En misschien is het goed om dat heel praktisch te doen door te bidden. Door inderdaad de gebedsruimte in te gaan of thuis in gebed te gaan tijdens de komende week. Te bidden voor jezelf of voor degene die je kent en die je lief zijn, die op een drempel staan. Naar binnen of naar buiten. Te bidden dat God hen zal dragen. Rijkelijk zal belonen voor hun trouw. Ik weet hoe hard hij of zij werkt. Vader, zegen hen. En te bidden voor ons als gemeente. Als kerk van Jezus. Voor het jaar dat voor ons ligt. De band zal ons zo meteen weer leiden in een lied wat net al een stukje van geklonken heeft om ons toe te wijden aan Hem. Zullen we dat samen doen op de drempel van het nieuwe jaar? Dan gaan we volgende week vieren wat Hij voor ons in petto heeft. Laten we samen bidden. Ja, vader, geprezen zij de Heer. Geprezen bent u, God, voor uw woord. Voor die prachtige geschiedenis van Rut. Vader, dank u voor deze onwaarschijnlijk sterke vrouw. Haar moed, haar trouw die ons tot op de dag van vandaag tot voorbeeld mag zijn. En ik bid, vader, dat u ons die moed zal geven die zij had. Ik bid voor mijn jonge broers en zussen die hier zitten, waarvan een deel hier vanochtend ook stond. Vader, leg moed in hen voor de komende tijd, als alles weer gaat beginnen. Ik bid u voor mijn broers en zussen die ouder zijn dan zij, maar die net zo goed een nieuwe leven met u, een nieuwe tijd met u tegemoet gaan. Vader, vul ons opnieuw. Geef ons moed, kracht en vastberadenheid. Vader, ik bid u zo, wanneer wij onszelf aan u geven, in onze kwetsbaarheid, in onze onreinheid. Vader, neem ons in liefde aan, genade. Vul ons met uw geest, was ons schoon. Neem ons in u op en draag ons de komende tijd. Als we gaan in uw naam, in Jezus' naam. Amen.